Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Glyfosaat is het meest gebruikte bestrijdingsmiddel in de landbouw. En al langer zijn er zorgen over de veiligheid van het middel. Toch kwam het telkens weer soepel door de Europese veiligheidstesten heen. Tot een Zweedse wetenschapper stuitte op een 20 jaar oud onderzoek. Redacteur Steven Vroke vertelt hoe een belangrijk onderzoek zo lang onder de radar kon blijven.
Roundup herbicide by Monsanto. There's never been a herbicide like it before. Applied to actively growing weeds at the proper stage of growth.
In de jaren 70 wordt er een chemische stof ontdekt die een revolutie ontketent in de landbouw. Het gaat om glyfosaat, dat is een onkruidverdelger. En het komt op de markt onder de naam Roundup.
In a matter of days, Roundup controls many of the toughest grasses and weeds, including their underground root systems. Roundup, the herbicide that gets to the root of the problem.
En het komt later ook onder andere namen op de markt, waaronder Touchdown van het bedrijf Syngenta.
When you're preparing to sow winter crops, some tough, hard-to-kill weeds seem difficult to control. But now there's Touchdown Broadacre Herbicide from CropCare. Touchdown kills tough weeds, right down to the roots.
En wat bijzonder is aan glyfosaat is dat het bindt aan een stof die in alle planten zit. En daarmee belemmert het de groei en het doodt dus alle planten. Dus een boer die kan voordat hij gewassen gaat groeien, eerst zijn akker helemaal onkruid vrijmaken. En dat is een uitkomst voor de boer, want die hoeft akkers niet meer eindeloos om te ploegen om onkruid te ontwortelen. En er is ook een andere manier om glyfosaat te gebruiken, want er wordt ook een manier gevonden om gewassen genetisch te modificeren zodat ze immuun worden voor glyfosaat. Dus dan kan je makkelijk al het onkruid verdelgen behalve de gewassen die je wil laten groeien. Het is dus heel erg handig en efficiënt. En er wordt nog altijd 50 jaar later enorm veel gebruikt.
En die stof die komt dus op de gewassen die wij dan vervolgens eten, toch?
Ja, dat klopt. En daarom wordt op Europees niveau elke 5 tot 15 jaar opnieuw gekeken of de stof nog kan worden toegelaten op de markt. Volgens nog heeft de Europese Voedselautoriteit, en dat is de EFSA, nog nooit bewijs gezien dat het gebruik van glyfosaat op de huidige manier schadelijk is. Maar het rommelt wel al langer. Uit de academische wereld zijn er veel hoogleraren die zich zorgen maken. Er zijn milieugroepen die ook tegen het gebruik van glyfosaat strijden. En ook in de samenleving breder maken mensen zich zorgen. En de toelating van glyfosaat die verloopt in december. Maar toch leek Europa af te stevenen op weer een verlengde goedkeuring van het middel. Maar dan gebeurt er iets onverwachts. Er is een Zweedse scheikundige, Axel Mie, die stuit op iets nieuws. Namelijk, hij vindt een Amerikaans onderzoek gedaan in 2001 door het bedrijf Syngenta. En daaruit komt nieuwe informatie naar boven, naar mogelijke hersenschade van het middel. Een effect dat nog niet bekend was. En dat onderzoek heeft het bedrijf 20 jaar lang achtergehouden voor Europese autoriteiten. En samen met mijn collega Lucas Brouwers heb ik gereconstrueerd hoe dat heeft kunnen gebeuren.
20 jaar achtergehouden, dat is echt een lange tijd, Steven. Hoe ontdekte die Zweedse scheikundige, die Axel Mie, dat dan?
Axomie is een chemicus die zich veel bezig heeft gehouden met productiemethoden in de landbouw. Hij heeft de laatste jaren ook veel gefocust op bestrijdingsmiddelen. En in het bijzonder had hij heel lang heel veel onderzoek gedaan naar een bepaald soort schadelijkheid aan de hersenen die sommige pesticiden kunnen hebben. Met een moeilijk woord ontwikkelingsneurotoxiciteit of DNT in de Engelse afkorting. En ontwikkelingsneurotoxiciteit, dat wil iets zeggen over schade aan ontwikkelende hersenen. En op een dag leest hij een wetenschappelijk artikel.
So the existence of this study I found in a scientific article. Let's see, her name is something with M. Makris, Karin Makris.
En het artikel verwijst naar een lijst met verschillende studies.
And there was a list of DMT studies that had been submitted to the US EPA. And that list I found glyphosate trimethium.
En in die lijst ziet hij een terloops verwijzing naar een Amerikaans onderzoek van het bedrijf Syngenta naar een vorm van glyfosaat uit 2001. Maar van het onderzoek heeft hij nog nooit gehoord. En dat is vreemd, want hij heeft ontzettend veel dossierkennis van dit soort toxiciteit. Hij kent nagenoeg alle literatuur daarover.
I thought that I should have heard about that study because I've been working with DNT for a while and there's something with glyphosate. I should have heard about it.
Hij had zich eigenlijk voorgenomen om zich nooit echt in het glyfosaatdebat te mengen, want er zijn al genoeg mensen die dat wel doen. Maar ja, nu voelt hij wel dat hij aan de bel moet trekken.
Ja, ik kan me voorstellen.
Hij doet een navraag bij de EFSA, die zich bezighoudt met het beoordelen van de veiligheid van pesticiden. En ook zij blijken geen kennis te hebben van het bestaan van deze studie.
So then I went into the dossier and looked for that study. And then I noted it had not been submitted there.
En de studie komt niet voor in het toelatingsdossier van glyfosaat voor de Europese markt.
It was not there.
Ja, en die studie waar je het over hebt en die Axomie ontdekte, wat was dat precies voor studie?
Dat weet Axomie eerst ook niet precies, maar
dat helpt.
Maar later krijgt hij ook zijn handen op deze studie. Het gaat om een onderzoek dat het bedrijf Syngenta doet rond het jaar 2000. En want rond die tijd wil Syngenta ook glyfosaat op de Amerikaanse markt brengen. En daarvoor moet het voldoen aan de toelatingseisen in Amerika. Syngenta begint al snel met de studie waarbij ze onderzoek doen bij zwangere ratten. Dus verschillende zwangere ratten die krijgen verschillende doseringen van glyfosaat toegediend. Vervolgens kijkt een onderzoeker naar het effect van glyfosaat op de nakomelingen daarvan.
En?
Het leidt tot een enorm rapport van 2000 pagina's.
Zo, dat is echt heel flink.
Ja, en er zijn heel veel dingen die ze meet. Dus ze meet het gewicht van de ratten, maar ze weegt ook hoe snel de ratten hun uitweg uit een doolhof vinden. Ze meet hoe snel de ratten de ladder vinden wanneer ze in een zwembadje zitten. En dat leidt tot een interessant resultaat. Namelijk, de rattenpups van wie de moeder een glyfosaat toegediend heeft gekregen, die worden minder bewegelijk. Ofwel de motorische activiteit neemt tot 70% af. Dat betekent dus dat ze tot weken na de geboorte minder rondrennen in hun kooi. En dat is een teken van hersenschade bij deze jonge ratjes.
Ja, nou dat klinkt best heftig toch? Tot 70% minder.
Nou, in de studie zelf gebeurt er iets geks. Want de onderzoeker in het laboratorium van Syngenta die schrijft op dat het effect dat ze ziet statistisch niet significant is. Dat is dus toeval. Maar wanneer later het Amerikaanse milieuagentschap de studie goed leest, zeggen zij wat heel anders. Zij zeggen dat er wel degelijk een effect is. Er is duidelijk een giftige werking van glyfosaat te zien. En belangrijk, nog niet eerder is bij zo'n lage dosering al een bijeffect van glyfosaat gezien.
En als je dat dan vertelt, hè, ik bedoel, dit zijn bepaalde effecten op ratten die nu zijn gemeten, maar kan je iets zeggen over wat dan het effect zou kunnen zijn op ons, op mensen?
Ja. Bij ratten zie je dus dat ze minder bewegelijk worden. Mocht dit effect ook bij mensen zichtbaar zijn, dan zou dit soort hersenschade zich anders uiten. Het gaat dus erom dat het groeiende hersenen belemmert, wat zich bij mensen eerder zou vertalen naar verminderde concentratie of aandacht. En ook al heeft Syngenta de verplichting om deze onderzoeksresultaten te delen met Europese autoriteiten, dat doen ze niet.
Maar hoe kan dat nou? Ik bedoel, als het wel op de Europese markt te verkrijgen is, waarom melden ze dat dan niet?
Ja, je zou denken dat dit ook belangrijke informatie is voor de EFSA, dus de voedselautoriteit in Europa. Zij gaan over de veiligheid van voedsel hier, dus zij zouden dit soort informatie graag horen. Maar ze krijgen dit niet te weten. Ik moet daarvoor eerst uitleggen hoe het systeem werkt in Europa. Er zijn, wanneer een bedrijf een pesticide op de markt wil brengen, zijn er een heleboel standaard vereisten aan een veiligheidsdossier waarin dat bedrijf moet voldoen. Dus een bedrijf moet aantonen hoe hun pesticide zich gedraagt in de natuur, in mensen, in dieren. Dus ze moeten een heleboel studies inleveren, bijvoorbeeld naar hoe het pesticide afbreekt. Ze moeten laten zien of het misschien kankerverwekkend is. Ze moeten laten zien hoe het in het lichaam wordt opgenomen. Dat leidt dan vervolgens tot hele dikke dossiers. En helemaal bij glyfosaat is dat dossier nu echt enorm.
Ja, en aan die standaardvoorwaarden voldeed Syngenta wel?
Daarvoor deden ze inderdaad wel aan. Want die studie naar ontwikkelingsneurotoxiciteit, dat behoort niet tot de standaardvereisten van een veiligheidsdossier voor pesticiden in Europa. En dus daarom wordt Syngenta er niet expliciet naar gevraagd. En het is niet zo heel gek dat ze daar niet naar vragen, want er zijn gewoon duizenden soorten effecten in het lichaam die je zou kunnen meten. En een daarvan is ontwikkelingsneurotoxiciteit.
Dus eigenlijk is het zo dat omdat de EFSA niet wist van het bestaan van zo'n studie, konden ze ook nooit weten waar ze op moesten letten dan.
Ja, precies. De EFSA weet niet dat de studie bestaat, dus kan ook de EFSA er niet naar vragen.
Ja.
En dat is ook een van de argumenten waarachter Syngenta zich verschuilt. Europa heeft Syngenta nooit naar de studie gevraagd.
Want wat is Syngenta's verdediging nou precies?
Om te beginnen zegt Syngenta dus dat ze altijd hebben meegewerkt met de Europese autoriteiten. Want ze hebben altijd de studies geleverd waarnaar gevraagd werd. Maar hun belangrijkste argument is wat ingewikkelder. Namelijk, de studie die Syngenta deed gaat over een bepaald soort zoutvorm. Dat moet ik wat uitleggen. Wanneer je op de markt een glyfosaat koopt, dan koop je eigenlijk altijd een zoutvariant van glyfosaat. Dus glyfosaat dat gebonden is aan een klein geladen molecuul. In het geval van Syngenta koop je dan meestal een variant met kalium eraan gebonden. In 2001, toen Syngenta die studie deed, verkochten zij nog een variant met een ander zoutvorm. En tegen de tijd dat de Amerikaanse Milieudienst waarschuwt dat deze stof schadelijk is, is deze specifieke zoutvorm niet meer op de markt. Dus Syngenta zegt, ja, dit is een hele andere stof.
Is dat ook terecht?
Dat is zeer te betwijfelen. Wanneer je weet dat een stof schadelijk is, dan kan je best verwachten dat een stof die er heel erg op lijkt, dat die misschien ook schadelijk is. Dus wanneer je deze zoutvorm oplost in water bijvoorbeeld, dan splitst die zoutvorm weer, waardoor je uiteindelijk wel gewoon bij puur glyfosaat uitkomt. Dus het is een beetje misleidend om te zeggen dat het een hele andere stof is.
Dus eigenlijk, als ik jou zo hoor, kan je wel stellen dat Syngenta zich niet aan de Europese regelgeving heeft gehouden, toch?
Dat klopt. En dat vindt ook Axel Mie, die daarover mocht spreken in het Europese parlement.
Pesticide companies must inform authorities of all studies whenever they submit a dossier, irrespective of the fact why a study has been performed and irrespective of the results of that study.
Het is bovendien niet aan een bedrijf zelf om te bepalen welke studie wel of niet relevant is. Een bedrijf moet alle studies delen, zeker als het een gevaar op kan leveren voor de consument. Lucas en ik hebben ook juristen gesproken en ook EFSA zelf.
Dat is de Europese autoriteit, hè?
Dat is de Europese voedselautoriteit, ja. En voor hun is het ook duidelijk dat Syngenta deze studie wel had moeten delen.
Maar als Syngenta zich dan dus blijkbaar niet aan die Europese regelgeving houdt, hè, zijn er dan geen juridische consequenties ook voor het bedrijf?
Ja, dat zou je wel verwachten. Maar er lijkt niet echt een systematische manier nu te zijn waarop dat wel gebeurt. De toelating van pesticiden is eerst Europees geregeld. Maar mocht er bewijs zijn dat het bedrijf niet heeft meegewerkt, dan ligt de verantwoordelijkheid bij lidstaten om sancties uit te delen. In Nederland is dat aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Die kan een boete opleggen van €5.000 als bedrijven onderzoeksresultaten achterhouden.
Oh, dat vind ik echt heel weinig, 5.000.
Ja, helemaal voor miljarden bedrijven is dat niet veel.
Nee, precies.
En dat is dus ook nu nog nooit gebeurd. En ook in de rest van Europa is er nog nooit een boete uitgedeeld. Terwijl er wel meer van dit soort gevallen zijn geweest.
Oké. En de resultaten die nu dus pas bekend zijn, hè? Wat denk je dat er gebeurd zou zijn als het bijvoorbeeld 20 jaar geleden al bekend geweest zou zijn? Zou er dan iets veranderd zijn?
Dat is natuurlijk moeilijk om te zeggen. Maar dat zou mensen in Europa in elk geval het idee hebben gegeven dat dit iets is om uit te zoeken.
Ja, lijkt me ook.
En dan zouden we daar nu 20 jaar verder in zijn dan we nu zijn. De laatste jaren begint er steeds meer te rommelen over hersenschade van pesticiden. Het woord Parkinson gaat wel vaak rond. Misschien dat er nu in elk geval voor dit soort toxiciteit nu meer kennis hiervoor zou zijn in Europa.
En nu, wat gaat er nu gebeuren na die ontdekking van Axomy?
Je zou denken dat dit wel een impact zou kunnen hebben op de toelating die er nu is.
Ja.
Maar dat lijkt voor ons nog moeilijk. De bedrijven die glyfosaat nu weer willen verlengen in Europa, die hebben een heel erg dik dossier ingeleverd bij EFSA. Die zijn de laatste jaren daar veel mee bezig geweest om dat te evalueren. Maar de studie van Syngenta die kwam pas heel laat bovendrijven en pas heel laat in het proces. Het is niet meer heel uitgebreid meegewogen. Dus nu blijft het advies van EFSA om glyfosaat goed te keuren. Wel met de kanttekening dat er hier een kennisgat is, dat er meer onderzoek nodig is naar dit effect. Want ook EFSA zegt dat de nieuw opgedoken studie op zijn minst een indicatie is van dat er iets aan de hand is. Maar vooralsnog adviseren ze voor nu wel voor verdere toelating.
Ja, en ik moet zeggen dat het mij ergens wel geruststellender klinkt als ze het andersom doen. Als blijkt dat er geen schade is, dat het dan pas op de markt komt.
Ja, dat is hoe het systeem nu werkt. Je moet toch iets meer kunnen bewijzen dat het aannemelijk is of waarschijnlijk is dat een middel een toxisch effect heeft om er daadwerkelijk op te kunnen reguleren. De uiteindelijke beslissing voor wat er met dit advies van EFSA gebeurt ligt bij de Europese Commissie. En die gaan in oktober besluiten om glyfosaat wel of niet toe te laten in Europa voor 15 of misschien 15 jaar. En uit een uitgelekt concept blijkt dat de Europese Commissie van plan is om het advies van de EFSA over te nemen en dus ook de komende jaren glyfosaat weer toe te staan in Europa.
Als we nu terugkijken, hè, naar het feit dat dus 20 jaar lang zo'n studie onder de pet is gehouden, om het maar even zo te noemen. Hoe kunnen we nu voorkomen, of hoe proberen ze nu te voorkomen dat bedrijven die onderzoeken kunnen achterhouden?
Aan de ene kant is er nu een nieuwe regeling in Europa. Sinds een paar jaar moeten bedrijven nu, voordat ze aan een studie beginnen, moeten ze altijd aan de Europese autoriteiten laten weten dat ze daaraan beginnen. Dus het is dan veel moeilijker geworden om een studie achter te houden wanneer de resultaten niet bevallen. Aan de andere kant is het er nog steeds zo dat die bedrijven studies zelf doen, zelf financieren en dan vaak dan ook bij hun eigen lab uitvoeren.
Er is weinig controle dus op.
Dus ja, en dus nog steeds zijn autoriteiten ook nog behoorlijk afhankelijk van bedrijven die zo'n toelatingsprocedure aanvragen. Bovendien is er nu met deze nieuwe regeling niet opgelost dat er misschien nog veel oude studies liggen waarvan we niet weten of ze wel allemaal gedeeld zijn.
Ja.
Bovendien heeft Axomy de laatste maanden ook ontdekt dat er nog 8 andere studies waren naar ontwikkelingsneurotoxiciteit van pesticiden. Die ook destijds niet gedeeld zijn met Europese autoriteiten.
Oh, 8 zijn, dat klinkt als best veel eigenlijk.
Ja, en het waren ook studies die potentieel impact zouden hebben gehad op de regulering van die pesticiden. Dus het is nu nog onduidelijk wat er wel en niet is gedeeld de afgelopen 50 jaar. Dus dat is iets waar hij de komende tijd verder naar zou kijken. En hij merkt ook dat er nu meer aandacht is in bijvoorbeeld het Europese parlement om hiermee bezig te zijn. Dus dat is een goed teken.
Dus we gaan hier nog meer over horen, Steven.
Ja.
Oké, dankjewel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Ignaas Schoot en Jeppe van Kesteren. Coördinatie Henk Kruighof van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.